In Lucas 22 waren wij in het huis van de hoge priester, want zo heet dat. Zo staat het er in vers 54. Zij grepen hem, brachten hem in het huis des hoge priesters. En daarna wordt verteld over wat wij kennen als de verloochening door Petrus. Dat ik het zo formuleer, is omdat bij de andere evangelisten het in een andere volgorde verteld wordt. Wij krijgen namelijk hier in Lucas 22 eerst de pericoop, de verloochening door Petrus, en daarna Jezus voor het Sanhedrin. En bij andere evangelisten krijgen we het net andersom verteld. Dat komt omdat natuurlijk die dingen zich afspelen in dezelfde locatie. En wat vertel je dan het eerste? Je vertelt niet alles in chronologische volgorde. Dat kan zelfs niet, want sommige dingen gelijktijdig zich afspelen. Dus je krijgt de ene kant en de andere kant. En bij Lucas krijgen we de andere kant en de ene kant. Dat maakt verder in de praktijk geen enkel verschil, overigens. Want we vinden een verslag van die zogeheten verloochening inderdaad bij alle vier. In alle vier de evangelie, hetgeen toch tamelijk ongebruikelijk is, denk ik. Maar niettemin krijgen we dat. Wat wij niet vinden is hier wat genoemd wordt de zelfmoord van Judas. Dat wil zeggen hoe Judas een eind aan zijn leven maakt. Ik meld het wel even, omdat dat natuurlijk in deze gebeurtenissen, dezezelfde tijd, dezezelfde uren zich afspeelt. Niettemin, Matthäus maakt er melding van. In Matthäus 27 is dat, vanaf vers 3. Lucas maakt er echter ook melding van. Alleen, dat is niet in het Lucas-evangelie, maar het is in Matthäus hoofdstuk 1, maar daar hebben wij bij stilgestaan. Omdat daar natuurlijk verteld wordt hoe dat zit met Judas. En hoe hij een functie vervulde die feitelijk in het Oude Testament al was aangekondigd. En dat hij het lot deze bediening gekregen had. En dat de psalmist al over hem gezegd had, enzovoort. Dat hebben wij besproken, dus ik kom er verder niet op terug. Maar de andere evangelisten hebben niet de behoefte kennelijk om er enige melding van te maken. Je vindt wel bij Johannes, nee niet bij Johannes, je vindt niet bij Johannes. Je vindt alleen nog in Lucas, in Handelingen 1 vers 13 en vers 19 dat het genoemd wordt. En daar blijft het dan ook bij. Wat wij wel vinden is natuurlijk het volgende gedeelte. Jezus voor het Sanhedrin. Dat wil zeggen, dat heet gewoonlijk de raad, dan wel hun raad, want dat is de formulering in vers 66 van Lucas 22. Want vanaf vers 63 krijgen we dan wat er aan de andere kant gebeurde, daar ter plekke. Het idee was trouwens dat Petrus, inclusief zijn verloochening, dat het zich afspeelde in, laten we zeggen, de wachtkamer. Maar dat de raad zelf ergens anders in dat gebouw vergaderde. En dat wordt dan nu vermeld vanaf vers 63. De mannen die Jezus hielden bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profiteer wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks, die natuurlijk opgetrommeld moesten worden. Misschien wel letterlijk, dat weet ik niet, maar in ieder geval, ze moesten bijeengeroepen worden en dat ging niet via de mobieltjes, zal ik maar zeggen. Er waren andere mobiele diensten voor om dat te regelen. Ja, ze moesten toch bijeengeroepen worden. En dat is sowieso al bijzonder, omdat het was de 15e Nisan, zijnde de eerste dag van het feest. ga het niet meer uitleggen nou, hè. De eerste dag van het feest van Pascha, bijgenaamd het feest van ongezuurde broden. En de dag dus na het slachten en eten van het paaslam op de 14e. Kortom, die dag. Ze waren er vast niet op bedacht dat ze die dag moesten werken. Nou ja, de raad werd verzameld. Het was een bezigheid, toch? Als het dag geworden was, vergaderen de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden. Ik denk dat dat 3 keer hetzelfde is. De ouderlingen, meestal lees je over overpriesters en schriftgeleerden. Maar de priesters werden geacht schriftgeleerden te zijn, dat was hun baan. Zij moesten het woord hanteren. En datzelfde geldt voor de term wetgeleerden. Komt iets minder vaak voor, denk ik. Maar zo heet het nou eenmaal. Bij de Joden geldt de Tenach, het hele Oude Testament. Maar waar het gaat om de Joodse wetgeving, en daar is de raad al voor, is men overgeleverd aan de 5 boeken van Mozes, de Torah. En dat staat in het Jodendom officieel in hoog aanzien. Ik zei alleen officieel, hè? Want in de praktijk hebben we natuurlijk al die andere Joodse boeken die wij verzameld vinden, soms onder de naam Talmud, maar er zijn meer van dat soort geschriften, bijbelcommentaren, wetsuitleggingen, wat het maar was. En die hebben eigenlijk een hoger aanzien dan de Bijbel zelf. Ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb, maar als je Joodse bijbelcommentaren leest, dan begrijp je dat men er weinig respect voor heeft. Dan komt het niet verder dan ook in de gebruikelijke christelijke theologie. Alleen bij de Joden zijn ze daar openlijker in. Die zeggen gewoon, ja, rabbi die zegt dit en rabbi die zegt dat. En die rabbis worden dan met name genoemd, hè, wie het zijn. Die zegt dit en die zegt dat en die zegt dat. En dat is het dan. Maar er is niemand die zegt, maar dit is het, want zo staat het er. Niemand, ever. Dus ja, of dat enige kracht heeft, is maar de vraag. Daar merk je trouwens ook niks van in deze, nou ja, in het proces Jezus van Nazareth. Dat gaat niet over de schriften of zo. Je komt geen argument tegen. Nou kan het natuurlijk zijn dat de evangelisten, want zo noemen wij ze dan maar, hè, dat die het niet nodig geacht hebben om daarop in te gaan. Het kan ook zijn dat ze het überhaupt niet weten wat er precies is voorgevallen. Maar ze vertellen er toch over. En dan gaat het alleen maar over de vraag of Jezus iets gezegd heeft, zou gezegd hebben, zou kunnen gezegd hebben, dat nou ja, aanstootgevend is voor de eerbaarheid, of althans kan uitgelegd worden als staatsgevaarlijk of iets dergelijks. Zo van, bent u een koning? Ja, dan wordt het problematisch natuurlijk. Want dan krijg je een machtsstrijd en een stoelendans en hoe dat heet, een revolutie. Dat soort dingen tellen dan. Maar voor de rest, bijbelse dingen, wettische dingen uit Mozes, niets van dat alles. Kom je niet tegen. En ik vind dat een versterking van het idee dat het zo ook helemaal niks kon schelen. Ze hadden maar één belang. Dat staat er namelijk wel. Dat zij hem ter dood wilden brengen. Maar hoe doe je dat? Hoe kleed je dat in? Hoe pak je dat in een procedure? En dat hoeft u niks te verbazen. Want in het algemeen, wat wij algemeen als bestuur kennen, van hoog tot laag, van Den Haag tot de plaatselijke pluimvee- en konijnenfokvereniging, gaat overal precies hetzelfde. Je hebt een stel bestuursleden, die lobbyen bij elkaar, die spreken onder elkaar af wat ze gaan doen, wat ga jij doen, wat ga jij. En dan hebben ze een inventarisatie van hoe de stemmenverhouding ligt. En dan krijg je de vergadering waarop het een en ander besproken wordt. Maar de uitslag staat al lang vast. Echt? Nou ja. Daarom denkt men dat het in de sport ook zo is. Maar dat is niet waar. Sportwedstrijden, dat die ook van tevoren zo geregeld worden. Zo werkt dat niet. Maar dat is een ander verhaal. Dat heeft te maken met het eergevoel en met de ambities van de individuele sportievelingen. Dat lukt zo makkelijk niet. Maar in het algemeen, zo wordt het bestuurd. Zo gaat het. Dat gaat. Er zijn speciale verenigingen voor, waar die mensen dan ongedwongen kunnen samenkomen, zogenaamd. Maar die er wel degelijk voor zijn om in de wandelgangen of bij een glaasje bier of bij een maaltijd het een en ander te bespreken off the record. En wat denk je nou aan Van Acht en Wiegel met hun bierveeltje? Even een regerings, hoe heet zoiets, opstellen. Hè? Dat is toch het legendarische verhaal van Van Acht van het CDA. En die moest met Duil in de regering, maar die wilde maar niet. En het was allemaal touwtrek en het duurde te lang. En toen zijn Van Acht en Wiegel ergens gaan dineren of zoiets, of gaan lunchen. En officieel is het verhaal dat ze achter op een bierveeltje een plan gemaakt hebben. En daarmee was het geregeld. Daar zit ik nu dus op te wachten dat er iemand komt. Maar, hè? Nu, toen speelde het landsbelang nog een rol. Ik denk dat dat nu ook niet meer een rol speelt. Ik heb er echt geen enkel respect meer voor, de wijze waarop men dat doet. Maar toen maar. Maar zo gebeurt het nou eenmaal in de politiek. Ze hadden al lang besloten. Ik heb u dat al eens een keer voorgehouden, want het staat dus in Johannes 11 of zo. Hè. Na de opstanding van Lazarus hadden ze bedacht, ja, dat kunnen we zo niet laten gaan. We gaan hem doden, maar we weten alleen nog niet hoe. Dus er moet een protocol en weg, een spoorboekje noemen ze tegenwoordig zoiets, hè, moet ervoor gemaakt worden. Nou ja, de term komt uit de dagen dat het spoorboekje ook nog altijd klopte. En dat de treinen exact op tijd reden. Maar dat is, nou ja, uit mijn tijd is het nog wel. Maar dat is wel lang geleden hoor. Ja. Toen maar. Kortom, ze komen samen. En dan staat er, zij lasterende, maar wat het dan was, weet ik niet. Als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad. Officieel, zeggende, zijt gij de Christus? De Christus, ik vind het altijd mooi. Zijt gij de Christus? Dat is vaak weggelaten in de vertaling, omdat dat officieel, grammaticaal ook kan. Dat kun je weglaten. Het is namelijk blijkbaar volgens de taal als zodanig niet noodzakelijk. Zoals we dat ook hebben in bijvoorbeeld, ik roep nog maar even wat zo aan het begin van de avond, hebben we dat ook in 1 Korinthe 15. Daar staat over de opstanding en ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst en daarna zal het einde wezen. Drie fasen. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn parousia, wederkomst. En daarna zal het einde, dat wil zeggen de voltooiing wezen van de opstandingen. Dat is op de jongste dag. Maar eigenlijk staat er, de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn. De. Maar dat hebben ze daar weggelaten. Maar er zijn er, ik heb geen idee wie, maar er zijn er die hebben uitgevonden, die hebben die schriftplaatsen vergeleken waar staat gewoon van Christus of in Christus of wat dan ook, zonder het bepalend lidwoord. Ze hebben ze vergeleken met schriftplaatsen waar Christus staat met het bepalend lidwoord. Zoals hier nu, de Christus. En in algemeen is dan de conclusie dat de schriftplaatsen waar staat de Christus, dat die uitdrukking slaat niet alleen op de persoon van Jezus van Nazareth, maar hij impliceert heel de gemeente. De uitdrukking de Christus is een uitdrukking ter aanduiding van heel de gemeente. Ik moet u echter schuldig blijven een lijstje van over welke schriftplaatsen het wij nu hebben. Want die heb ik hier niet. Maar ik struikel dus over, zijt gij de Christus? Want dat is niet maar zomaar iemand. Het is dat begrip de Christus, dat is een begrip als zodanig. ontleend aan het Oude Testament. En de term wordt gebruikt zonder dat er iemand aangewezen kan worden en gezegd kan worden, kijk, dat is Christus. Wij zijn inmiddels gewend aan Christus, want we gebruiken het als een alternatief voor Jezus. En soms als een aanvulling op de naam Jezus, Jezus Christus. Alsof het een soort naam is, maar strikt genomen, in de Nederlandse normen, het is geen eigen naam, het is een titel. Een titel die ook bestaat los van de persoon als zodanig, als ik het nou tenminste taalkundig goed formuleer. De vraag van Jezus, we hebben het er dus over gehad in voorgaande hoofdstukken, de vraag van Jezus, wat denkt u van den Christus, wiens zoon is hij, was niet de vraag, wat denkt u van mij? Heb u dat? Het was abstracter. Het gaat over de Christus, zoals aangekondigd in het Oude Testament. En de vraag was, staat daar ook ergens in, wiens zoon hij zal zijn, waar hij uit voortkomt? Of had de vraag moeten betekenen, wiens zoon is hij, wiens erfgenaam is hij, wiens opvolger is hij, wiens aangestelde is hij. En u weet hoe dat toen gegaan is. We hebben dat besproken omdat we het tegenkwamen. Zij zeiden van David. En toen was zijn vraag, waarom noemt David hem dan zijn heer? En het antwoord is, omdat de Messias, de Christus namelijk, de Zoon van God is. Nou ja, zou zijn. Wiens zoon is hij? Van David. Oké. Wiens zoon is hij? Van God. Want ik zal toen ook wel gezegd hebben, als je weet dat de Messias de zoon van David is, dan weet je ook dat hij de zoon van God is, want het is hetzelfde vers in 2 Samuel 7. Dus ja, zie dat passeert. David zou een zoon hebben die uit zijn lijf voortkomen zou, en God zei tot hem, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dus ja, hij kan niet missen, toch? En als de titel Zoon des Mensen een Messiaanse titel is, en daar was kennelijk bij de Joden geen bezwaar tegen, dan hadden ze ook moeten weten dat hij dus is die uit Daniël 7, zoveel schriftplaatsen zijn er niet waar die uitdrukking voorkomt, Zoon des Mensen, dan is hij dus die uit Daniël 7, die zou komen op de wolken des hemels, dus toch uit de hemel. Ja, Zoon van God dus. Niettemin ook zoon van David. En daar hadden ze gelijk in, maar het is allebei natuurlijk. Hier is het ook aardig, omdat de vraag is, zijt gij de Christus? En de Heer geeft er niet eens antwoord op. Nou ja, daar kan ik natuurlijk een hele avond over gaan doen, maar dat heeft niet zoveel zin. Het antwoord is, hij zou het zijn. Het echte antwoord is, juridisch was hij het nog niet. Maar hij was bezig met een wandel, hoe zeg je dat? Met een traject, heet dat tegenwoordig, geloof ik. Hij was bezig met een traject dat moest leiden tot zijn aanstelling tot zoon van David en tot zoon van God. Precies zoals het in 2 Samuel 7 staat. Namelijk, hij zal mij tot zoon zijn. Dat impliceert nog altijd dat hij daarvoor niet zou zijn en daarna ineens wel. Toch? En ik zal hem tot vader zijn. Dat is wat anders dan ik was altijd zijn vader. Dat gaat namelijk zo niet. Hij zal zodanig worden aangesteld. En dat begrip zouden wij moeten kennen, omdat wij natuurlijk voor in onze Bijbel begonnen zijn te lezen, in plaats van op bladzijde 1000 waar we nu zijn. Bladzijde 1000, ja. Want voor in de Bijbel gaat het alleen maar daarover eigenlijk. Hè? Wie wordt tot zoon gesteld? Dat ze geboren worden, die mannen, Nou ja, als baby's worden ze geboren, maar die mannen worden dan geboren, zal ik maar zeggen. Maar wie dan tot zoon gesteld wordt, ja, dat is nog een heel ander verhaal. Toch? Nou, dat geldt voor de Heer Jezus ook. Zijt gij de Christus? Ja, maar goed, maar dat antwoord heb je ook niks aan. Want daar gaat het natuurlijk niet over. Daar gaat het helemaal niet over. En die geeft er dus ook geen antwoord op. Hij zegt, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En als daarover een discussie ontstaat, ik vertaal het maar meteen in wat populairder Nederlands, vers 68, dan zult gij mij niet antwoorden of loslaten. Er staat, indien ik ook vraag. En indien ik ook vraag. Dat wil zeggen dat er sprake is van een gesprek, om zo te zeggen. Gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Dat woord vragen via het Grieks van het Nieuwe Testament is altijd enigszins problematisch. Want dat woord vraag en ook het werkwoord vragen kan net zo makkelijk met het tegenovergestelde vertaald worden, namelijk antwoorden. Een antwoord geven. Dat maakt het lastig. Toevallig heb ik een voorbeeld bij de hand daarvan. Dat is uit Petrus. Ik meen 1 Petrus. Ja, 1 Petrus 3. Waar Petrus schrijft over Noach en de ark. Waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Vers 21 van 1 Petrus 3. Waarvan het tegenbeeld, dat is hetzelfde als een beeldhond, antitype. Een anti versterkt het woord type alleen maar. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is de veiligheid des lichaams. Want erg schoon word je er niet van het dopen, zal ik maar zeggen. Wel nat, maar dat was het de bedoeling. Ja. Maar het is een vraag van een goed geweten tot God. Vreemd genoeg, als je die zin zo leest, dan denk je een vraag tot God. Dat is toch niet een goede formulering. Nou ja, met zoveel buitenlanders in ons midden valt niemand dat meer op. Toch? Het correcte gebruik van voorzetsels. Nou ja. Maar het is wel correct. Alleen voor het woord vraag had je moeten invullen antwoord. En als je het een beetje wil, vindt u het in enig bijbelcommentaar ook gewoon terug. Het is een antwoord, een reactie. Een reply. Dat is wat het is. Het gaat heen en weer. Het is in een gesprek. Elke opmerking kan daarin als antwoord beschouwd worden op wat de vorige gezegd heeft. Kan ook beschouwd worden als een vraag naar aanleiding van wat de vorige gezegd heeft. Daar moet je even over nadenken, denk ik. Maar dan mag niet al te groot probleem zijn. Taal is een snaaks ding, roepen wij dan. En, er staat vraag, maar het is antwoord. Nou ja. Het Engelse answer, to answer, heeft eigenlijk ook alleen maar de betekenis van reageren ergens op. En het woord reply, dat vertalen we ook met antwoorden. Ja, dat is ook reageren ergens op. Maar een vraag kan ergens op reageren. En dus een antwoord zijn. Een reactie op wat geweest is. Het is lastig, dit soort woorden. Maar als je dan struikelt over een zin, zoals in 1 Petrus 3 hier, dan weet je dat meteen. Hè? Een vraag van een goed geweten tot God. Het is het antwoord van een goed geweten tot God. En de Heer vraagt in het Nederlands nu. De Heer vraagt, bekeert u en laat u dopen? En ons antwoord daarop is, nou dat doen we dan. Toch? En hier in Lucas 22 hetzelfde. Indien ik ook vraag, vers 68, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Ja, dat woord vraag staat is gekozen omdat er staat tegenover antwoorden. Indien ik vraag, gij zult mij niet antwoorden. Maar de uitdrukking betekent gewoon, ja, wat we er ook over heen en weer praten, het leidt toch tot niks. Gij zult mij niet loslaten. En dan komt het verrassende vervolg van vers 69. Van nu aan zal de zoon des mensen. Kijk, de vraag was, zijt gij de Christus? En hij zegt, van nu aan zal de zoon des mensen. En hij bedient zich dus van een andere titel. Hem wordt de titel Christus als het ware in de mond gelegd. Maar hij reageert er niet op. Daarmee is niet het laatste woord gezegd overigens, maar hier vind je dat zo. Er komt verder geen antwoord. Maar hij zegt, van nu aan zal de zoon des mensen. Maar dat is een titel van de Messias. En de Joden wisten dat. Dat wil zeggen, je schrijft het anders, maar voor de heer zelf, maar ook voor zijn toehoorders, zeker voor het Sanhedrin, is dat precies hetzelfde. Met andere woorden, hij beschouwt zich dus in die uitspraak wel degelijk als de Christus. Ik heb het ooit ergens gelezen, ik weet niet meer waar hoor, in de Joodse commentaren, waar dat gewoon zo staat. Dat men gewoon zegt, ja nee, inderdaad, dat is een Messiaanse titel. Ik weet niet meer in welk verband dat aan de orde kwam. Waarschijnlijk gewoon algemeen theoretisch, want concreter wordt het dan als je die titel tegenkomt in Psalm 8, toch? De zoon des mensen, en inderdaad in Daniel 7. En daar verwijst dit. Staat het er niet bij, Daniel 7? Ja, natuurlijk, ja. Daniel 7, vers 9 staat erbij. En maar dat zo is, dat de Joden dat wisten, dat weten wij weer zeker, omdat het staat in Johannes hoofdstuk 12. Dat vind ik ook altijd een aardig schriftgedeelte. In Johannes 12, hetgeen eigenlijk de afsluiting is van het verslag van het leven van de Heer Jezus. Wat daarna nog volgt, is natuurlijk zijn gevangenneming en de bijeenkomst in de opperzaal eerst en dan de gevangenneming, kruisiging. Inderdaad, de opstanding. Maar hoofdstuk 12 sluit dat af. Waarin dan staat in vers 31, nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Dat wordt pas voltooid natuurlijk in de wederkomst van Christus. Maar aan de Heer zelf zal gegeven worden alle macht in hemel en op aarde. En op diezelfde wijze zal natuurlijk de macht van de overste deze wereld beknot worden. Zie. Namelijk, vers 32, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, uitermate verhoogd, had er aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht, de kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, zal hen allen tot mij trekken, niet pas in de toekomst, maar in ons heden, want we weten allemaal toch dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. Dat is al gerealiseerd. En dan staat er, en dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dat is iets meer dan dat hij de dood sterven zou, uiteraard. Maar ja, zijn verhoging tot in de hemel gaat natuurlijk ook verder dan zijn dood, dan alleen zijn sterven. Dat begrijpt u toch? Gaat erom dat hij de dood zou ingaan, maar aan de andere kant eruit zou gaan, zeg ik altijd laconiek. Terwijl daar niet eens een uitgang was. De deurwachter heeft hem daar open gedaan, weet u nog? Dat is twee hoofdstukken hiervoor, maar toen maar. Maar dan staat er... De scharen antwoordde hem... We hebben uit de wet gehoord dat de Christus... Let op, de Christus... Abstract, hè? Dat de Christus, zoals we die kennen uit de Tenach, uit het Oude Testament... dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Waarom in één zin dus de titel Christus vervangen wordt... door de titel Zoon des Mensen. En of dat is hetzelfde... of dit is wartaal. Niets anders heb je niet... Toch? En u weet wat de keuze is. Dit is geen wartaal, dit klopt precies. De Christus blijft, maar de Zoon des Mensen zal verhoogd worden. Wie is deze Zoon des Mensen? Ja, vind ik ook een leuke vraag, omdat zo'n soort vraag gesteld werd in verband met David. Heb je dat nog? Saul wist heel goed wiens zoon dat was... Maar hij vroeg het toch, alsnog. Wie is die man? Wiens zoon is hij? Zo van, wat steekt erachter? Wat komt er vandaan? Wat draagt hij met zich mee? Toch? Het is veel meer dan alleen maar afstamming natuurlijk. Wie is deze zoon des mensen? Niet hoe heet hij, maar... Nou ja, en het is duidelijk dat in het Jodendom toen ook al men heel wat gemist heeft met betrekking tot de Messias, de Christus. Dus, en dat geldt natuurlijk ook voor het christendom uit onze dagen, zo in het algemeen. Men heeft heel wat gemist over wie hij is. Want hoewel rond kerst natuurlijk allerwege weer wordt voorgelezen dat hij is uit het huis en geslacht van David... En zelfs God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Gelooft men daar niet in. En neemt men het de discipelen kwalijk. Dat zij zo'n aardse toekomstverwachting hadden met betrekking tot een aards koninkrijk. En dus wordt hen in de schoenen geschoven dat ze zo vleeselijk waren. En dan heb ik het over zogenaamd protestant-orthodoxe bijbelverklarers. Hè? Die schrijven dat. Maar ze hebben heel wat gemist. Ja. Wie is het, die zoon des mensen? Dat is de zoon van Adam. Dat wil zeggen, dat is niet maar de Joodse Messias, om het eens te beperken. Niet maar de zoon van David, maar hij is het hoofd van heel de menselijke familie. En daarmee de drager van Gods beloften, of wat ik moet zeggen, de uitvoerder van Gods plan... De mens naar Gods beeld en gelijkenis, die de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen, en die ooit zou komen op de wolken des hemels. Als hij dan eerst uit David geboren moet worden, dan moet hij toch eerst ten hemel opvaren om daarna te komen, uit de hemel op de wolken des hemels. Want het mag dan zo zijn, zoals dokter Schaefer, dat zit me nog een beetje dwars, maar ik kan het goed als voorbeeld gebruiken. Spreek hem later, ik reken later wel met hem af. Hè. Dr. Louis Perrichet, die zei... Ja, je vindt in het Oude Testament geen profetie over de hemelvaart van de Heer Jezus. Dan zeg ik, nou, ik ken er toch twee. Maar die kende hij natuurlijk ook wel. Dus het is academisch wat ik nu zeg. Dat is in ieder geval Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand... Want het was de zoon van David, tot wie het gezegd wordt. En die andere is natuurlijk Psalm 68... over opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Want ja, Efeze 4 zegt dat het daarover gaat. Alleen ik vrees dat Schaefer met hemelvaart bedoelde... de gebeurtenis op hemelvaarsdag. Ja, dat is dan jammer... Want ik versta onder de hemelvaart van de Heer Jezus Christus... dat hij uitermate verhoogd werd tot aan Gods rechterhand. Dat hij terugkeerde naar waar hij tevoren was. Dat is twee versen eerder in het Johannes-evangelie, waar dat staat, hè? Toch? Nou ja, zoiets, dat dacht ik. Maar misschien zit ik ernaast. Zoiets, maar dat heet zijn verhoging, zijn verheerlijking enzovoort. Maar ook als het niet expliciet zou staan, dan vind je het impliciet. Dat is hoe het verborgen is in het Oude Testament. Als je uit David is, en oké, als je uit Adam is, dus. Maar als hij uit David is en hij komt op de wolken des hemels, dan moet hij toch eerst in de wolken des hemels verdwijnen. En niet zeggen dat is ongehoord, want we hebben van Elia gehoord dat hij ook in de wolken des hemels verdwenen is. Toch? En wij verdenken Henoch er trouwens ook van. Dus ja, zo uitzonderlijk is het nou ook weer niet. Ik bedoel, er zijn precedenten geschapen, heet zoiets. Hè? Dus het zou kunnen. Men had dat moeten weten, eigenlijk. En verder, om aan de christelijke kant te blijven. Ja, als hij komt op de wolken. Hoeveel schriftplaatsen zijn er die het zeggen? Als hij komt op de wolken des hemels, waar zou dat voor zijn dan? Nou, volgens Daniël 9, om hier op aarde alle volkeren aan zich te onderwerpen en een wereldrijk op te richten. Dat moet dus nog gebeuren. En dat het niet slaat op de jongste dag of zo, dat lijkt mij toch wel een duidelijke zaak. Wat zei Bultema? Bultema zei, of schreef, want ik heb de man nooit horen praten. Maar Bultema schreef, dat is nou wel aardig dat de zogeheten orthodoxe protestanten, calvinisten zeggen en menen dat zij de Bijbel, de schrift letterlijk nemen en letterlijk interpreteren. Hij zegt, in het algemeen is dat ook zo. Maar het probleem is dat ze dat echt niet doen als het gaat over de profetieën. Die nemen ze niet letterlijk. Maar ja, de profetieën zijn profetieën over oordelen over de diverse volkeren, stuk voor stuk. En over een koninkrijk dat de Heer op aarde zou oprichten met een troon in Jeruzalem. In een herbouwd Jeruzalem, staat uitgebreid beschreven. Een opnieuw inrichting van het land en verdeeld onder de stammen van Israël op een andere wijze dan onder Jozua gebeurd is. Dat staat in Ezechiël allemaal, dit soort dingen. Toch? Nee, in het Oude Testament, dat het 1000 jaar duurt, staat niet in het Oude Testament, bij mijn weten. Maar dat het koninkrijk een aanzienlijke periode in beslag zal nemen, hier op aarde nog, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dan heb je nog de terugverzameling van het natuurlijke Israël. Jacob, dat verdeeld was in twee huizen. Je kunt niet zeggen dat is de kerk of Israël is, want die bestond niet uit twee huizen en werd er toen één. Van Israël wel, in Ezechiël, wat was het, 37 of zoiets, enzovoort. En dat meen ik ook echt, enzovoort, want zo zijn het talloze profetieën. En die neemt men niet letterlijk. En dan mis je dus een groot deel van de Bijbelse waarheid. En dat maakt de discussie ook zo moeilijk. Ook, ik zie wel eens wat voorbij komen, op internet vooral, weet u wel, er komt er eens wat voorbij. En elke keer denk ik, ja, het heeft ook geen zin om je ermee te bemoeien. Want die mensen komen uit een totaal andere achtergrond dan wij. En die vinden alles wat over de wederkomst van Christus gaat om hier op aarde een koninkrijk op te richten, vinden ze een dwaalleer. Dus ja, wat voor zin heeft het dan om in discussie te gaan over opname van de gemeente voor of tijdens of na de grote verdrukking of zoiets. Of iemand die dan zegt, ik heb het bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat er helemaal geen opname van de gemeente in de Bijbel voorkomt. Hoe vindt u die? Hè? Ja, wat voor zin heeft dat? Om je daarmee bezig te houden. Dat betekent gewoon dat men bepaalde en veel Bijbelse zaken domweg niet letterlijk neemt. En dat gaat gewoonlijk over de profetieën. Dit zijn toch dingen die nog in de toekomst moeten gebeuren. Dus daar gaat het over. Als je niet gelooft in zo'n koninkrijk op aarde. Ja, hoezo opname van de gemeente? Dat kan je dan ook niet plaatsen, toch? En als je denkt dat de 70ste week van Daniël tot het verleden behoort, ja, dan heb je in de toekomst dus echt niks meer. Toch? Nou ja, zo gaat dat. Die discussies hebben dus geen zin. En de heer verdiepte zich ook niet in. Houdt zich niet mee bezig. En dat is eigenlijk de enige... Nou ja... Nee, dat is de essentiële betekenis van... hij deed zijn mond niet open. Hij heeft zijn mond namelijk letterlijk wel open gedaan. Hij heeft af en toe wat gezegd. Maar hij is nooit serieus ergens op ingegaan. Deze kwestie namelijk, zijt gij de Christus, hier in vers 67, komen wij wel degelijk tegen, ik doe het even snel via mijn notities, komen wij wel degelijk tegen, ook in Matthäus. Dat is in Matthäus 26, vers 62. De hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Goed, hè? De Christus, de Zoon van God. Of u zelf geloofde dat de Christus de Zoon van God zou zijn, weet ik niet. En als ik het wel wist, wist ik nog niet wat de man daar dan onder verstaat. Zie? Maar goed. Maar het antwoord van Jezus is, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Zie? Nou, dat zei de heer Lucas ook. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden al, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zei tot hen, gij zegt dat ik het ben. Dat is vers 69 en 70 in Lucas 22. En in Marcus vind je, zoals meestal hetzelfde als in het Matthäus-evangelie. Dat is in... Marcus 14, vers 61. Hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? En Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komende met de wolken des hemels. Nou ja. En in het Johannes-evangelie vinden we niet een rechtstreekse vermelding van dien aard. Er staat alleen, de hoge priester vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. En het antwoord van de Heer was, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagogen en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Waarom ondervraagt gij mij? Vraag het aan die mensen die mij gehoord hebben. Dus ook geen direct antwoord. Maar het maakt verder niks uit. En dat wist hij maar al te goed. En hier terug in Lucas lezen we dus, van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand de kracht Gods. Zij zeiden allen, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zei tot hen, gij zegt dat ik het ben. Hij erkent dat dus wel, al moest hij dat juridisch nog worden. Maar daar is niks mee mis, maar ik zeg het er toch maar bij voor alle duidelijkheid. Dat kun je rustig zeggen zo. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig, want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Wat dan? En wat is daar dan mee mis? Maar dat vermeldt het verhaal niet. Zie? Het wordt als godslasterlijk beschouwd. De formulering vind ik trouwens toch ook bijzonder. Wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Zij wist al wat de uitslag zou zijn, maar ze hadden argumenten nodig om het te kunnen uitvoeren. Ze moesten het juridisch onderbouwen. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat gaat in, ik wil geen namen noemen, want doe maar. Maar dat gaat in de wereld ook zo, hoor. Dan weten ze al lang wat ze gaan doen, wat de bedoeling is. En dan gaan ze argumenten verzamelen om iemand ten val te brengen. Kunnen we hem ergens op betrappen? En dat kan gewoonlijk wel, je kunt wat in elkaar steken. In ieder geval is dat voldoende om iemands naam en positie zodanig te belasteren dat het onmogelijk wordt voor de persoon in kwestie om zijn ambt of wat het maar was nog langer uit te voeren. Zo werkt dat. En ik ben van mening, nou ja, ik zal de zin afmaken. Ik ben van mening dat het een van de methoden is, een van de eerste methoden is die de duivel gebruikt om iemand onderuit te halen. Laster. Leugens verspreiden. Nou ja, maar ga geen voorbeelden noemen, maar ik heb ze zat. Veel te veel eigenlijk. Doe maar. Dus ik schud mijn hoofd maar even, maar ga er weer af. Maar dat is wat gebeurt. En vervelend wordt het helemaal als sommige van die beschuldigingen dan ook nog correct zijn ook. Want ja, dat was nu ook weer niet de bedoeling dat het allemaal zo uitlekte. Maar het werkt allemaal wel. Dat is wat de duivel doet. Het werkt de verkondiging van het woord des Heren in de breedste betekenis van de term onmogelijk maken. Maar dat doet men in de politiek ook. Precies zo. Iemand in een kwaad daglicht stellen. En waar rook is, is vuur, zeggen we dan. Ook al kan het niet bewezen worden, er zal toch wel ergens iets verkeerd zitten. Weg ermee. Zo gaan die dingen. Nou ja. Voorbeelden te over, maar misschien heb je die zelf inmiddels ook wel. Wij hebben getuigenis van nodig. Dit is zo. Alleen ik moet u zeggen dat vanwege hoe het nou verder gaat hier in dit verslag, dat de Joden nou eenmaal, dat de Joodse Hoge Raad was weliswaar de hoogste Joodse raad, dat wil zeggen het hoogste Joodse gezagsorgaan, maar dat was dan toch nog een eindje onder het allerhoogste gezag in Judea, Galilea, Samaria, wat het maar was. Want het was allemaal onderdeel van het Romeinse Rijk. En de Joodse raad kon wel bepaalde besluiten nemen, bepaalde veroordelingen uitvoeren, maar in ieder geval niet de doodstraf. Dat konden ze niet, dat mochten ze niet. Dan moesten ze al stiekem iemand om zeep helpen. Maar ze wilden het wettig laten gebeuren natuurlijk. Dus dat kon zo niet. Dus dat moest via Pilatus. Omdat dat officieel de stadhouder des keizers was. De stadhouder, de plaats. Stad, plaats. De stee, de stadhouder, hij nam de plaats van de keizer in. Bij afwezigheid van de keizer, die natuurlijk gewoonlijk afwezig was, vertegenwoordigde Pilatus de keizer. Zoals de Nederlandse stadhouderen, althans oorspronkelijk, vertegenwoordigers waren van de koning van Hispanje, die zij altijd geëerd hebben, naar het schijnt. Maar dat hield toen wel op, toen dat lied geschreven werd. Maar dat even terzijde. Later heten ze nog steeds stadhouder, de hoogste gezagsinstanties in Nederland. Maar van wie ze stadhouder waren, dat was toen allemaal geen punt meer. Het was een lege term geworden. Maar de titel bleef bestaan. Maar dat terzijde. Maar een stadhouder is een plaatsvervanger van enzovoort. De term wordt ook gebruikt voor de paus trouwens. Als stedenhouder, als stadhouder van Christus. Veronderstelt dat Christus zelf niet aanwezig is en dan heeft hij een plaatsvervanger nodig. En hier ben je al in strijd met wat de Bijbel erover zegt natuurlijk. Omdat de Bijbel zegt, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, is de Heer in het midden. Dus die is niet aanwezig. Ja. Krijg je daar een discussie over. Over wat die termen dan betekenen. Maar het is plaatsvervanger van Christus op de troon. Notabene Ja, die had dan in Jeruzalem moeten staan. Maar nee, in Rome. Dus je zit weer fout. Toe maar. Maar dat is de verklaring van waarom wij nu bij Pilatus terechtkomen hier in hoofdstuk 23. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. Zij vonden het nu al genoeg. Zij vonden het godslasterlijk. Dus naar hun Joodse wet zou hij gedoopt moeten worden, vonden zij. Het is omgekeerd geredeneerd, maar goed. En ze leidden hem tot Pilatus en zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende, dat zeggen ze dus tegen Pilatus, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert, dat wil zeggen misleidt, en verbiedt de keizer schatting te geven. Kijk, nou komen ze ineens met andere dingen. En dan zie je hoe krom het allemaal is, hè. Verbiedt de keizer schattingen te geven, belasting te betalen dus. Zeggende dat hij zelf, Christus, let op het ontbreken van de, zeggende dat hij zelf Christus, gezalfde, kortom, de koning is. Kijk, dat is natuurlijk interessant voor Pilatus. Hé, iemand die zich voor koning uitgeeft. Nou, dat kunnen wij niet toestaan, hè. En Pilatus vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide, gij zegt het. Want wat maakt het ook uit? Maar hij is het natuurlijk wel. Dat wil zeggen, hij zal dat zijn. En in elk geval is hij een kroonpretendent. Dat wordt hier niet ter sprake gebracht. Maar wij weten langzamerhand hopelijk allemaal dat hij toch echt rechtstreeks stamde, zowel van vaders als moederszijde, juridisch correct stamde van het Davidische koningshuis, van David. En dus in zijn dagen rechten liet gelden, zou kunnen laten gelden op de troon, die er niet was. Maar als het in abstracto een erfelijk recht was, zal ik maar zeggen, dan was hij de drager. Want zoals er in Europa nogal wat figuren rondlopen die, ja, naar het erfrecht een troon kunnen opeisen. Maar waar moet je die halen dan? En waar krijg je dat recht dan? Nergens, het is papier. Dus het betekent dan niks. En misschien moet ik er ook nog wat anders bij zeggen. Oké, ter illustratie dan. Ter illustratie. Toen de zuidelijke Nederlanden in 1831 zich onafhankelijk maakten, weer, nou dat was na 15 of 16 jaar, weer onafhankelijk maakten van de noordelijke Nederlanden, zich onttrokken aan het bestuur van, laten we zeggen, koning Willem I, toen wilden ze een zelfstandig koninkrijk worden, vergelijkbaar met Nederland dus wel degelijk. Maar toen moesten ze een koning hebben. En in plaats van een volkstelling te houden, of een volkstemming te houden, of in plaats van te doen iwiwaai weg, of zoiets van jij bent af of jij bent hem, of houtjes trekken enzovoort, hebben ze gewoon gezocht in Europa naar de diverse koninklijke families of er nog iemand bijliep die nog uit was op een baantje. Ik zeg het wat losjes, want ja, moet ik het dan helemaal precies vertellen? Dat weet ik het ook niet eigenlijk. En toen hebben ze inderdaad iemand gevonden, heel in de verte natuurlijk toch, familie van de Nederlandse koningshuis, maar goed. En die hebben ze tot koning van België gemaakt. Nou, gewoon niet van België. België bestaat eigenlijk niet, voor ons wel, maar voor de Belgen niet. Op die nummerplaten staat een B van, maar er zitten geen Belgen in die auto, hoor. Dat zijn Vlamingen of het zijn Walen. Een van de twee. Maar goed, dus die werd koning der Belgen. Want België, dat is, nou ja. Maar zo is dat. Ze zoeken gewoon iemand op. En dat is met enige Oost-Europese landen in de tijd ook gebeurd. Toen tot koninkrijk verheven moesten worden. Omdat ze net als Israël in de tijd vonden dat ze als land pas meetelden als ze een koning hadden. Die hebben ze gerecruiteerd uit de diverse bestaande koningshuizen. Heb je dat? Ja, vandaar dat koningin Victoria van Engeland, dat is nog niet eens zo heel lang geleden dus, de oma is geweest van weet ik hoeveel verschillende koningen in veel verschillende landen. Heb je dat nog? Waaronder van Willem II, de Duitse keizer van de Eerste Wereldoorlog enzovoort. Ja, maar ook van die Belgische koning trouwens hoor, vervolgens. Allemaal, het zijn maar een paar families die dat... En niet die daarop uitstaan, maar die daartoe aangetrokken zijn, dus die zijn daarvoor. Dan worden ze uitgerecruiteerd. En als dus het Joodse volk een koning zou moeten hebben, een koning der Joden, bij wie zouden ze dan terechtkomen, denkt u? Als je tenminste niet al te ver wil zoeken. Wat ligt het meest voor de hand? Bij Jezus van Nazareth. He, zelfs als je stekenblind bent, weet je dat nog, hè? Daar, toch? Dan roep je, Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijnen. Ze wisten het maar al te goed. En of Pilatus dat geweten heeft, nou, het zou mij echt verbijsteren als het niet het geval was. Maar het komt niet aan de orde. Die lui weten toch in de eerste plaats wat de gevaarlijke mensen zijn. Van wie je kunt verwachten dat ze het volk achter zich aankrijgen. De Joodse Hoge Raad wist het. De hoge priester Caiaphas wist het. Die zegt, als we die man laten begaan, dan kunnen wij naar huis. Dan is het afgelopen met ons. Daarom wilde zij hem doden. Nou, wilde hij hem doden. Maar hij had kennelijk voldoende invloed op de Joodse Raad, zal ik maar zeggen. Nou goed. Zo komen ze dus daar terecht. En de vraag is dus, rechtstreeks van Pilatus aan Jezus, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide, gij zegt het. Dan zeg ik, wist strikt was hij dat niet, maar wat heeft het voor zin om er zo strikt op in te gaan? Dan is het, zult u de koning der Joden worden? Wilt u de koning der Joden zijn? Iets dergelijks. Dat maakt mij allemaal niks uit. Gij zegt het en zo is het natuurlijk. Beslot in de wederkomst van de Heer zal hij alle volkeren aan zich onderwerpen, omdat hij de zoon des mens is. Maar hij wordt ons voorgesteld als de leeuw uit de stam van Juda. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. En dan, dat wijst natuurlijk terug naar Genesis 49. Maar tegelijkertijd wijst het naar de toekomst. Want daar stond de scepter, Juda is een leeuw. En daarna de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt. Maar dan nog, die scepter zal van Juda niet wijken. Nooit. Dat is ook wat aan David beloofd was. Dus zijt gij de koning der Joden? Ja. Het zijn uw woorden, het is uw conclusie. Het is, ja, maar oké. Okay. Pilatus zei tot de overpriesters en de scharen, ik vind geen schuld in deze mens. Want ja. Pilatus, heeft dat ingeschat en heeft eruit begrepen dat Jezus dan toch geen aanstalten maakte om koning te worden. Toch? En hij beschouwde hem niet als gevaarlijk. Wat is het dan? Ik vind geen schuld in deze mens. Maar ja, dit is politiek. En daarin speelt waarheid geen rol. Ik wou zeggen van enige betekenis, maar misschien enige betekenis wel, maar niet zoveel hoor. Echt niet. En als het gaat om macht, en nog één stap verder om strijd, om oorlog. U weet wat de zegswijze zegt. Het eerste slachtoffer, het eerste wat sneuvelt in de oorlog, is de waarheid. Dat is leuk voor de journalisten en al de media. Die kunnen ons dan gaan vertellen door wie we nu weer bedrogen worden. Maar het hoef je niet te doen. Voor mij hoeft het niet. Want ik verwacht van geen van de partijen, op welke manier dan ook, de waarheid. Dat zou ik trouwens knap stom vinden ook, als die lui de waarheid zouden zeggen. Toch? Ooit stratego gespeeld? Je krijgt niet te zien welke stukken daar staan. Je ziet alleen dat die stukken daar staan. En dan ga je dan op stuk. Daarom heten ze waarschijnlijk ook zo. Maar goed, maar je krijgt ze niet te zien. Dat ga je niet verklappen. De vijand wil weten hoe jij ervoor staat en hoe het er allemaal uitziet. Er zijn de spionnen voor. Maar je gaat zelf niet vertellen hoe het is. Dus moet er gelogen worden. Ja, zo gaan die dingen. Je moet mensen misleiden. Als voetbal was, zijn het gewoon schijnbewegingen. Maar dat is ook liegen, hoor. Net zo goed. Maar dat hoort bij het spel. Of zoals Koekoek het zei. Ken u Koekoek nog? Heb je hem nog gekend? Aan het Hollandse veld. En het landbouwschap, kennen u die nog? Oké, okay. Oh, mooie figuur. En die zei, ja, nee, hier in de Kamer. Ja, dat zijn beroepsleugenaars. Al die politici zijn beroepsleugenaars. Ja, hij verdween dan ook weer gauw. Maar toen maar weer. En ja, het is niet aardig om te zeggen, maar dat is toch politiek? Dat is toch iets van Kissinger, hebben die ook nog gekend? Kissinger? Dat is toch allemaal woordenspel en met woorden iets zeggen, maar vooral met woorden iets verbergen en omheen draaien. En de ander zo gek krijgen dat hij zijn handtekening zet. En die er zegt dan daar, ja, maar zo had ik het niet bedoeld. Dus ik, ja, maar dat heb je wel, ja, maar, nou ja, enzovoort. Dat is één grote bende. Echt. Maar zo steekt de wereld in me. Daar draait hij op. En dat is de verklaring voor al die rottigheid die in onze geschiedenisboekjes staat. He? Nou ja. Voetbal. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar dat is niet het laatste woord van Pilatus. Zij hielden te sterker aan, vers 5 zeggende, hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hier toe. Ze maken het groot en het klopt natuurlijk ook wel, enzovoort. Zo won hij van grote invloed, Pilatus, dat moet gestopt worden, hoor. En Pilatus probeerde zich onderuit te draaien. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was. Want Galilea, dat resulteerde onder Herodes, de viervorst, weet dat. Herodes Antipas, is dat. Zo zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. Dat was buiten zijn gebied. Maar de familie van die Herodesen hadden daar een aanzienlijk paleis. Nam een flink stuk van de stad in beslag. Inderdaad. En hij was daar aanwezig. En dat volgt dus nu vanaf vers 8. Pilatus schuift Jezus dus door een paar straten verder naar Herodes, de andere kant van de stad. Dit is aan de westkant. Maar de grap natuurlijk is dat Herodes is de drager van de titel koning der Joden. Ik moet erbij zeggen dat dat niet officieel zo was. Dat was wel zijn vader overigens. Herodes de Grote. Die we kennen uit de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. Maar deze Herodes Antipas, hij werd uit respect werd hij als koning beschouwd. Maar in werkelijkheid officieel was hij dat niet. Maar onder zijn gezag viel Galilea. het noorden. En Pilatus meende van, dan moet ik hem maar doorsturen naar Herodes. Dan ben ik eraf. Want Pilatus doet echt wel zijn best om, om zich hier onderuit te werken. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. Een soort circus act, speciaal voor het koninklijk huis, of iets dergelijks. Ja toch, zo is het. Niettemin, dit is dezelfde Herodes die Johannes de Doper liet onthoofden. En die bij gelegenheid van Jezus zei, hij is Johannes de Doper die is opgestaan. Maar goed. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebben, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Zo van spottenij van de koning der Joden. Wat er gezegd is, weten wij niet, want hier blijft het bij. Het is namelijk zo dat deze geschiedenis van Jezus voor Herodes door geen der andere evangelisten gemeld wordt. Er wordt niks over verteld. We hebben het alleen hier bij Lucas. En het resultaat is ook niet heel, want hij wordt teruggezonden dus naar Pilatus. Herodes stuurt hem dus weer weg. Maar er staat wel, en op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want ze waren tevoren in vijandschap. Dat is altijd het spanningsveld tussen machthebbers. Dat is normaal, dat hoort daarbij. De een tegen de ander. Maar hier werden zij vrienden. Daar is niet het laatste woord mee gezegd. Want dat vinden we in Handelingen 4. Het is de moeite waard om dat toch maar even te citeren. In Handelingen 4 hebben wij van doen met Petrus en Johannes, die zich in de problemen gewerkt hebben. Maar goed, weer vrijgelaten zijn. En dan wordt er een gebed gesproken vanaf vers 24 van Handelingen 4. Halverwege het vers. Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Schepper dus. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn opgestaan, tezamen. En de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is letterlijk geciteerd. Nou ja, via twee vertalingen dan minstens. Uit Psalm 2. Waar dan staat, de koningen der aarde en de oversten zijn bijeenvergaderd enzovoorts. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaalde dat geschieden zou. Daar wordt dus gezegd dat die woorden uit Psalm 2 in ieder geval van toepassing zijn op Herodes en Pilatus. De woorden zijn natuurlijk veel breder dan dat. Zo worden ze ook hier aangehaald. Het gaat hier over de oversten en de koningen der aarde. Terwijl hier maar sprake is van twee figuren. Maar zij worden geacht vertegenwoordigers zijn van die twee categorieën die in Psalm 2 worden beschreven. En het is ook inderdaad de moeite waard om Psalm 2 ernaast te leggen waar het uitkomt. Die begint met: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Want de twee uitdrukkingen zijn natuurlijk naar onze maatstaven, nou, ik ben geneigd te zeggen volstrekt synoniem. Waren het niet dat daar dat commentatoren zeggen dat de uitdrukking de heidenen slaat op de heidense volkeren in het algemeen, maar dat de volken, dat die uitdrukking betrekking zou hebben op Israël, in casu de Joden, vanwege het woord wat hier vertaald is met volken. Ik heb daar zo mijn twijfels bij. Dat wil zeggen, ik vind dat een argument van niks. Het lijkt mij dat het gewoon twee synonieme uitdrukkingen zijn. Maar onder heidenen kan je moeilijk verstaan Israël. Hoewel er zijn die daar toch geen problemen mee hebben. Die zeggen, ja, want je hebt christenen en je hebt heidenen. En onder die heidenen vallen dus ook de Israëlieten. Ongeacht 2 of 10 stammen of wat dan ook maar. Dus ja, het zijn rekbare begrippen. Maar juist omdat ze rekbaar zijn, had ik er liever toch zelf niet een specifieke betekenis aan gehangen. Bovendien het idee dat het woord am weliswaar volk betekent, maar dat het per se over Israël zou gaan dan. Dan moet ik u zeggen, dat is niet waar. Dat hebben ze verzonnen. Dat is niet waar, dat heeft iemand bedacht, maar dat is niet zo. Ja, er schieten we nog een paar van dit soort dingen in gedachten, waarbij men betekenissen geeft aan woorden die woorden helemaal niet hebben, maar men doet het om verschil te maken. Maar ik ga er maar nou niet op in. Maar vervolgens heet het hier in Psalm 2: de koningen der aarde stellen zich op en beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En in Handelingen 4 heet het: inderdaad, de koningen der aarde zijn opgestaan. En toen hebben de vertalers ingevuld tezamen. Maar dat klopt natuurlijk omdat Psalm 2 dat ook zegt. Dus toe maar, we nemen daar genoegen mee. Maar uit de uitdrukking: beiden Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, daaruit trekt men dan eventueel de conclusie, of bevestigt men de gedachte, dat die heidenen en die volken in Psalm 2 vers 1 respectievelijk heidenen zijn en Israëlieten. De heidenen en de joden dus, bedoelt men, vertegenwoordigd dan door Pilatus, die dan de Romeinen en daarmee de heidenen vertegenwoordigt, inclusief de Bataven en wie het maar waren. En Herodes dus de joden, want die draagt nou eenmaal de titel koning der joden. Ja, of dat de betekenis is van die termen, het maakt mij niet zoveel uit, omdat hoe dan ook het onderscheid niet gemaakt wordt. Het gaat er gewoon om dat de hele wereld verzameld is in opstand tegen alle volkeren, tegen de Heer Jezus. En dan staat hier, dit is niet de enige plek waar dit staat. Als Petrus in Handelingen zegt: gij hebt hem genomen en overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden, heb je precies hetzelfde. De Joden hebben hem gevangen genomen, overgeleverd aan de heidenen. Want die zijn in de ogen van Joden allemaal onrechtvaardigen, omdat ze de wet niet hebben. En dus gezamenlijk heeft men dat gedaan. Je kan hem ook nog leggen naast Johannes 1. Waar dan staat, dat is vers 12 ongeveer, of net daarvoor. Daar staat iets als, hij kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij kwam in de wereld, maar de wereld, hoewel die door hem gemaakt is, is door hem niet gekend. Bezwaar wat ik tegen dat vers heb in dit verband is dat het eigenlijk gaat over de oud-testamentische tijd. Maar neem die weg, dat een paar dagen later zal ik maar zeggen, of helemaal op zo ongeveer de laatste dag van het Oude Testament, want daar hebben we het nu over, de dag van de kruisiging, dat nog steeds een rol speelt en daar tot een soort van climax komt. Joden en heidenen zijn één in de gezamenlijke verwerping van de Heer Jezus. En het drukt zich uit in Pilatus en Herodes, die helemaal geen vrienden waren, net zo min als de heidenen en de joden. Maar onder deze omstandigheden dienen ze hetzelfde belang en worden ze ineens samenwerkend en dus vrienden. Heb u dat nog? Ja. Het verschil tussen Jood en Heiden is niet daarin gelegen. Het verschil tussen Jood en Heiden is dat de Joden deel uitmaakten van het uitverkoren volk als priesterlijk koninkrijk geplaatst in de dienst van God en de Heidenen niet. Dat is het verschil. En daarom is het de Joden ook zwaarder aan te rekenen als u het mij zou vragen. Niemand vraagt mij dat hopelijk. Maar als u mij zou vragen, het is de Joden zwaarder aan te rekenen dan de Heidenen. Want de heidenen, ja, doe maar. Maar de Joden hadden beter kunnen weten. Niettemin zei de Heer, zij weten het niet. En ja, ze weten het niet. Nou ja, als volk weten ze het wel, want hun is het woord van God toebetrouwd. Dus ze beschikken over die kennis. Maar individueel weten ze niet. Ze praten elkaar na, ze halen goede cijfers op school en weten dus niks. Sprak hij cynisch. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zei. Hè? Ze praten elkaar na. En dat is het dan. En dat is wat in de hele wereld gebeurt. In de politieke wereld, men volgt de publieke opinie, anders kan men de macht niet houden. En in de wetenschappelijke wereld praat men elkaar na, anders haalt men geen goede cijfers en wordt men eruit gegooid. Dus ja, dat gebeurt tot vandaag. Ja, ja, en in de westerse wereld, ja zeker gebeurt dat ook, ja. Ja, als je niet houdt aan bepaalde beginselen, dan word je van de universiteit verwijderd. Als professor, als student kom je er niet eens in, maar je wordt gewoon ontslagen. In Amerika is het nog steeds. Columbus ontdekte Amerika in 1492. Daarvoor, dat is niks. Daar moet je aan houden. Amerikaanse geschiedenis begint met 1492. Ja, bij ons is er wat uitgelekt, maar in Amerika mag het niet uitlekken. Dat er daarvoor ook nog wat was. Begrijp je wel? Dat zijn zo van die dingen. Ik heb nog een paar dingen, maar die durf ik in het publiek niet te zeggen, want daar krijg ik last mee. Want in Nederland mag je ook niet alles zeggen. Hè? Het is wel vrijheid van meningsuiting, maar niet vrijheid van meningsvorming. Dus ja, daar moeten we een beetje mee oppassen. Maar toen man. Hoe dat ook zij, de in der waarheid, zegt Petrus, zijn vergaderd. Ik neem aan dat het Petrus was, zijn vergaderd tegen uw heilig kind, knecht, Jezus, welke gij gezalfd hebt, ontleend dus ook aan Psalm 2, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken is er om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Niet wat geschieden moest, maar wat geschieden zou. Je krijgt problemen als je dit naar Duits moet vertalen, want dan gaat het er ineens anders uitzien, ja. Maar wat geschieden zou, dat wil zeggen, het is niet de belofte Gods, het is niet de uitvoering van de wil van God, maar het is wel in overeenstemming met wat God tevoren bekendgemaakt heeft. Zie? En dat is een van de achtergronden natuurlijk van wat wij hier nou lezen. In Lucas 23 inmiddels. Want er zijn twee dingen aan de orde. die tot vandaag discutabel zijn. Dat is aan de ene kant wat wij als christenen het meest erin zien, namelijk de uitvoering van Gods heilsplan, waarbij de goel, de losse van de mensheid, inderdaad kwam om te dienen in zijn ziel te stellen tot een rantsoen of een losprijs voor velen, of hoe het er maar staat, verlossing tot stand te brengen. Gewoonlijk spreekt men dan zelfs van een offer dat hij kwam brengen, wat niet correct is, maar het is bekend jargon. En de andere kant is dat de Joden leiding hebben, net als Judas, leiding hebben gegeven aan de verwerping en daarmee, ik bedoel natuurlijk de kruisiging, gevangenneming en kruisiging van de Heer Jezus. Men heeft zich van hem willen ontdoen. En de discussie is ongeveer deze: als het nou toch de uitvoering is van Gods heilswerk, waarom worden dan de Joden beschouwd als de godsmoordenaars in de loop van de geschiedenis? Hoezo moordenaars? En als hij dan, dit is nog erger, dit wat ik nu ga zeggen, en als hij dan aan het kruis een offer gebracht heeft, wie heeft dan het offer gebracht eigenlijk? De Joden? De Romeinen? Dat zijn moeilijke dingen. Nou ja, wij lazen natuurlijk eerder al eens een keer: de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee dien mens door welke hij verraden wordt. Maar ja, dat dekt de zaak niet. Waar het over gaat is namelijk dat er twee dingen tegelijkertijd zich afspeelden. En dat de Heer Jezus dus in de dienst van zijn vader, om zo te zeggen, er geen enkel belang bij had om hier iets tegen te doen. Het valt in het kader, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Heb ik dat nog? Dus ja, wat de Joden dan ook deden, heeft niet bijgedragen aan Gods verlossingswerk, om zo te zeggen. Er is geen actieve rol daarin gespeeld. Ze hebben wel wat gedaan, maar het had ook achterwege kunnen blijven. Want dat de Heer zijn leven gesteld heeft, gestorven is, als de drager van de zondenschuld van de hele mensheid, ja, dat had ook anders gekund. Maar het is wel zo gebeurd. En God heeft het ook niet verhinderd dat het zo gebeurd is. En dat las ik dus net, wij degene doen, enzovoort. Want dat was hun kant van het verhaal. Het heeft namelijk twee kanten, het is allebei waar. Het is een werk dat de Heer Jezus gedaan heeft in dienst van God. Maar aan de andere kant is het werk wat de Joden gedaan hebben, samen met de heidenen, om dat werk van God te verstoren. Maar ze wisten niet wat het werk was. Dat is dus echt waar. Zij wisten niet wat zij deden. Maar het zijn verschillende dingen. En dat het uitvoering was van wat toch gebeuren moest, om zo te zeggen, in overeenstemming met de wil van God, neemt de schuld niet weg van de Joden die bewust dit gedaan hebben om zich van hem te ontdoen. Heb u dat nog? En dat is mede bepalend, denk ik altijd, voor strafmaat en al dat soort dingen. Nee, ik weet het, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Wat er daarna kwam, ja, dat wordt niet vergeven, tenzij men tot geloof komt. Maar daar hebben we ook al eerder uitgebreider bij stilgestaan. De afwijzing van de Messias is niet dat men hem kruisigde, maar is dat men de opgestane verwierp. Maar men deed het op voorhand al natuurlijk. Maar dat telt niet. Dat was nog onderweg daar naartoe. Dat is wat hetgeen uitgedrukt wordt in wat we de vorige keer besproken hebben. De zogeheten verloochening door Petrus. Die een beeld is van Eerst de verwerping, de ontkenning van de heer, die wil er niks mee te maken hebben. En daarna toch alsnog erkennen van, hij is, wij hebben hem lief en hij is onze verlosser enzovoorts. Dat is een beeld van de bekering van het Joodse volk, of van dat deel van het Joodse volk, dat tot bekering kwam na de opstanding van Christus. Zie? En dat heet niet voor niks een bekering. Nou ja, hoe dat ook zij, de geschiedenis heeft twee kanten en de Heer zit daartussen. En die, we hebben al gezien toen hij in de hof was, wat hij ook stelde hij voor, wat zal ik bidden? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus de Heer is tamelijk apathisch hier doorheen gegaan. Wat wij hier niet vinden trouwens, vinden we wel in, ik kan misschien nog net even, vinden we wel in, wat we niet vinden, Matthäus, Marcus, Lucas, vinden we wel in Johannes, namelijk een uitgebreider gesprek tussen Jezus en Pilatus. Dat is in Johannes 18, waar ik dan maar draad opneem. In vers 33. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Dat hebben we net ook gelezen, maar hier staan meer details omheen. Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Kwam je nou zelf tot die conclusie? Of stond het in een schoolboekje of heb je dat van een ander overgenomen? Dat denk ik ook altijd als ik al die vragen en tegenvragen en discussies lees eventueel. Hè? Dan denk ik, ja, die mensen, dat is zo schematisch, dat is zo klassiek. Dat is al sinds mensenheugenis worden diezelfde vragen gesteld, dezelfde antwoorden gegeven. Sterker nog, ik heb zelfs boekjes waar die vragen in staan en waar dan in staat welke antwoorden je geacht wordt te geven. Want het werd onderwezen aan de Brandpunt Bijbelschool, de Evangelische Bijbelschool, bij de Navigators, bij de, overal hetzelfde verhaal. Waardoor je als iemand die vraag stelt, nou moet je dit antwoorden. Waarom? Ja, omdat wij het zeggen, omdat het in de cursus staat. Hè? Echt. Zo leer je nog eens wat. Ja. Nou ja. Ben je daar nou zelf opgekomen? Ja. Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Zo van, ik heb het ook maar niet, ik ben zo niet opgevoed. Het klinkt alsof hij echt een Jood is, hè? Ben ik een Jood? Ik moet het eigenlijk met zo'n beetje zo'n, hoe heet dat, Jiddisch accent zou ik dat moeten uitspreken, maar ik kan dat niet, hè? Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters dus hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat lees je niet bij Matthäus, Marcus, Lucas, hè? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Is toch koning. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd. De Joden zijn dus zijn vijanden. Bent u de koning der Joden? Nee, het zijn zijn vijanden. Die hebben hem overgeleverd. En dan komt die beroemde zin voor mij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind het zo'n verschrikkelijk mooie zin, omdat die impliceert, maar straks is mijn koninkrijk wel van hier. En impliceert ook, maar nu is mijn koninkrijk vandaar. En nog niet hier. Heb je dat, al die verschillende kanten ervan? Ik vind het prachtig geformuleerd. Over begrijpend lezen gesproken. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nee, nu niet, maar later dus wel. En als het niet van hier is, waar is het dan? Nou, daar, dat wil zeggen, in de hemel uiteraard. Hè? In elk geval. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan een koning? Want dat in zich afzetten de Heer Jezus tegen de Joden, lijkt me duidelijk. Zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik het koning ben. Dat lazen we ook, gij zegt het, of gij zegt het. Gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zoude. En dat las je dus niet bij Matthäus, Marcus en Lucas. Daar krijg je alleen nog net aarzelend de bevestiging van, zijt gij een koning of zijt gij de Christus? En hier is het ook die aarzelende bevestiging, gij zegt het. Maar als de Heer het dan zelf moet formuleren, wie hij is en dus wat hij doet, dan zegt hij, ik ben gekomen opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Getuigen zou van de waarheid, dat betekent dus gewoon van het woord van God. Zie? En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Luistert naar mij. Het is een terugkoppeling naar Johannes hoofdstuk 8. Indien gij in de waarheid blijft, zo zal de waarheid u vrijmaken en gij zult de waarheid verstaan. Hè? Andersom, dus, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En gij zijt van uw vader de duivel, die is in de waarheid niet staande gebleven. Hij is de leugenaar van de beginnen, enzovoort. Dat hele hoofdstuk gaat daarover. Ja. Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? Precies, dat is tot op heden nog steeds de grote vraag. En bij voorkeur ontkent men dat er zoiets bestaat als waarheid. Maar omdat wij met het woord zitten, heeft men het synoniem gemaakt met leugen. Zodat iedereen nu zijn eigen waarheid kan hebben. Omdat het ieders eigen leugen is. Hoe zeg je dat anders? Het is bespottelijk, maar hoe ik het ook zeg, blijft bespottelijk. Zie? Het bestaat niet. Dat is officiële filosofie. Objectieve waarheid bestaat niet. Dat is officieel wat men tegenwoordig leert. Ga je filosofie leren? Waarheid bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en zweert erbij. En is overtuigd dat het de waarheid is, maar het is voor iedereen verschillend. Nou ja, dan is het niet de waarheid. Het bewijst alleen dat de leugen regeert. En dat wij er ook nooit onderuit komen. Dat we hooguit de waarheid kunnen benaderen. Maar we weten wat waarheid is. Pilatus, wat is waarheid? Het woord van God. Toch? Nou ja. En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei, ik vind geen schuld in hem. En daar hebben we weer de aansluiting bij het Lucas-evangelie. En dan komt hier ook de vraag, wie wilt gij dan dat ik loslaten? Want dat is het alternatief, hè? Jezus loslaten. Of eventueel Barabbas. Dat is een truc die Pilatus bedacht heeft. Gij hebt de gewoonte dat ik op de Sabbat, of op Pasen geloof ik, dat ik iemand loslaat enzovoort. En dan is de suggestie dat hij dan misschien toch de gelegenheid krijgt om Jezus los te laten. Maar het gebeurt democratisch en dan zit je altijd verkeerd. Sprak hij cynisch weer. Want het is de stem des volks en dan krijg je dus Barabbas. Sorry, zo gaat dat. Of het goed bedoeld is. Ja, het hangt er maar vanaf wat je onder goed verstaat. Als men die, van die verstoorder af wil, degene die samenleving, de publieke opinie verstoort, die onrust brengt, mensen in gewetensconflict brengt enzovoort, dan is dit een goed doel. Ons ontdoen van Jezus enzovoorts. En van Barabbas, ja, we weten het niet helemaal zeker wat dat voor een figuur was. Maar het schijnt dan toch iemand met goede bedoelingen geweest te zijn. Die bij een of andere manifestatie, dan wel actie, hoe heet dat, protestactie. Dan iemand voor de kop geslagen heeft of voor de meiden mag dan. Hè? Heb je dat? Bij een of andere revolutie of zoiets. Daar komt het op neer. Maar goed, daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Want het is weer tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, dierbare Heiland, dat we u mogen kennen als degene die ons voorgegaan is in de dood, maar daarmee ook de weg des levens voor ons hebt geopend. En dat door uitvoering te geven aan de wil des Vaders. Wij danken u voor het voorrecht deel te hebben aan al die zegeningen die in Christus vastliggen. Die vastliggen in het woord van God, in de beloften Gods. Maar die gestalte hebben gekregen in u als onze Heiland en zaligmaker. U als onze middelaar van het nieuwe verbond. We danken u dat we daaruit mogen leven en mogen uitzien naar die dag dat we zullen zien van aangezicht tot aangezicht. We danken u dat we in dit leven mogen wandelen in het licht en in uw waarheid. En weliswaar in het besef dat de wereld geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen. Maar dat u ons daaraan onttrekt, dat u ons verlost van de boze en ons leidt naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor deze grote zegeningen en hebben dan ook altijd de vrijmoedigheid om ons aan u toe te vertrouwen. Bewaart u ons voor de duisternis deze eeuw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u komt alle macht en heerlijkheid toe. Amen.